Hi en welkom bij een nieuwe aflevering van Als de Dood. Vandaag bespreek ik de moord op de 16-jarige Maya Bradarić. Zij is op 17 november in de buurt van Bemmel vermoord door 3 vrienden, waarbij ze haar eerst hebben gewurgd en daarna haar lichaam in de brand hebben gestoken. De foto's die bij deze aflevering horen kan je terugvinden op Instagram, op alsdedood_podcast. En heb je vragen of suggesties, of wil je gewoon even kletsen, dan kan je mij altijd een DM sturen. Laten we beginnen. Het is maandag 17 november 2003, kort voor middernacht. Een koppel rijdt over de Waaldijk, langs de uiterwaarden, op zoek naar de broer van de man die achter het stuur zit. Ze hebben eerder die avond een sms ontvangen waaruit duidelijk wordt dat de broer mogelijk in de problemen zit en ze zijn ongerust. Maar dan zien ze opeens een klein vuurtje in de verte en besluiten het van dichtbij te bekijken. Ze denken eerst dat het een etalagepop is en rijden weer terug om verder naar de broer te zoeken. Maar ze vertrouwen het niet helemaal en rijden terug. Tot haar schrik ziet de vrouw dan ineens een inlegkruisje in het vuur en de twee beseffen dat het lichaam van een vrouw is en niet van een etalagepop. Rond 11:15 wordt het alarmnummer gebeld en kort daarna arriveert de brandweer en de politie. De persoon stond nog volop in brand en de vlammen waren zo'n 30 centimeter hoog. Het lijk is ernstig verminkt, maar ze zien dat het slachtoffer een jonge vrouw is. De buik, borsten en linkerzijde van de romp van het stoffelijk overschot waren deels weggebrand. Het gezicht was door de brand zodanig aangetast dat herkenning onmogelijk was. De man en de vrouw die het lichaam hebben ontdekt, worden die nacht nog gehoord door de politie. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat zij betrokken zijn bij de mysterieuze dood van de onbekende vrouw. Datzelfde geldt voor de verdwenen broer, die weer veilig is opgedoken. Maar al snel blijkt dat zij alle drie niets te maken hebben met de dood van het jonge slachtoffer. Eerder die avond breekt paniek uit bij de Bosnische familie Bradarić in Nijmegen. Hun 16-jarige dochter Maya is niet om 22:00 thuisgekomen zoals wel was afgesproken. Te laat thuiskomen is niets voor de VWO-scholieren. Moeder Zelkja belt Maya's beste vriendin, de 15-jarige Nina, waar ze rond 6:30 die avond naartoe is gegaan om huiswerk te maken. Nina vertelt dat Maya rond 7:10 in haar eentje naar een ander meisje is gegaan, Alinda. Zelkja belt onmiddellijk Alinda op. Ze stelt de moeder gerust en zegt dat Maya net is vertrokken. Ze is onderweg naar huis, samen met Nina. Vader en moeder Bradarić vertrouwen Alinda's telefoontje niet. Nina heeft net nog gezegd dat Maya alleen naar haar toe is gegaan. Een van de meisjes liegt, Alinda vermoeden ze. Vader Fadil springt rond 11:15 in de auto. Hij rijdt naar haar huis in een andere buurt in Nijmegen. Hij vertelt Alinda dat Nina hem had gezegd dat ze de hele avond thuis is geweest. Dan besluit Alinda de waarheid te vertellen. Maya is die avond helemaal niet bij haar geweest. Sterker nog, Maya heeft Alinda gevraagd om te liegen tegen haar ouders mochten ze vragen waar ze was. De paniek slaat toe. De moeder van Maya belt een goede kennis van de familie, de 18-jarige Goran. Hij heeft verkering met Nina en is een van Maya's beste vrienden. Ze zijn de laatste tijd erg close met elkaar en mogelijk weet Goran waar haar dochter is. Maar hij zegt dat hij niet weet waar Maya kan zijn. Wel geeft hij het telefoonnummer van een andere Goran, Goran P., die sinds kort ook tot Maya's vaste vriendengroep zou horen. Maar ook hij weet niet waar haar dochter is. Ze belt rond 11:45 de politie om door te geven dat Maya niet thuis is gekomen en ze spreken af dat ze tot de volgende ochtend zouden wachten om haar als vermist op te geven. Wat de ouders van Maya op dat moment nog niet weten, is dat de twee Gorans hun voorliegen en dat ze onderling hebben afgesproken niets te vertellen over wat er die avond echt is gebeurd. De volgende ochtend, op dinsdag 18 november, doen de ouders aangifte van een vermissing op het politiebureau in Nijmegen. Een eerste grootscheepse zoekactie blijft zonder resultaat. Intussen is het verbrande lijk dat die nacht aan de rand van de afgraving bij Bellum is ontdekt, ter identificatie overgebracht naar het NFI in Rijswijk. Op woensdag 19 november is het druk in het huis van de familie Braderić. Iedereen steunt de wanhopige ouders en is bezorgd. Ook Goran M., Goran P. en Ferdi Ö. zijn aanwezig en tonen hun medeleven, net zoals Nina. Rond 5 uur komt de politie bij vader Fadil en moeder Zelkia langs. Maya is inmiddels bijna 48 uur vermist en de rechercheurs hebben een aantal spullen bij zich. Ze laten de ouders een linkerschoen, een horloge, een halsketting en een armband zien. De spullen zijn maandagnacht aangetroffen bij het verbrande stoffelijk overschot. De familie herkent de spullen meteen. Ze waren van Maya. Diezelfde avond nog staan de rechercheurs weer voor de deur. Het NFI heeft vastgesteld dat het gebit van het verbrande lijk overeenkomt met de opgestuurde tandartsgegevens van Maya. Het was dus bevestigd dat Maya die maandagavond op een gruwelijke wijze is omgekomen. Ze was al dood voordat ze in brand werd gestoken. Op zondag 23 november 2003 vindt er een speciale herdenking plaats in de aula van het Dominicus College in Nijmegen. 3 dagen later wordt Maya begraven. Maar er is dan al iemand gearresteerd, namelijk Goran M. Op vrijdag, 4 dagen na de vondst van stoffelijk overschot, wordt hij opgepakt op verdenking van de moord op Maya. En hij bekent. Hij geeft toe dat hij betrokken is geweest bij de gewelddadige dood van zijn vriendin. Maar hij vertelt niet waarom. Na zijn arrestatie worden ook Goran P., Ferdi Ö. en Nina in voorlopige hechtenis genomen. De officier van justitie verwijt de verdachten niet alleen wat ze op 17 november hebben gedaan, maar ook hoe ze zich na het misdrijf hebben gedragen, met name naar de ouders van Maya toe. Ze zijn zelfs naar verschillende herdenkingen geweest en hebben de ouders van Maya gecondoleerd. De familie Braderić komt uit Zenica, een industriestadje in Bosnië-Herzegovina. Maya, het enige kind in het gezin, is pas 4 jaar wanneer de Balkanoorlog losbarst. Het kwam dagelijks voor dat er granaten op Zenica werden afgevuurd. Maya heeft gehoord hoe granaten insloegen in de buurt van de flat waar zij woonde. In 1995 vlucht moeder met de dan 7-jarige Maya wanneer vader in het leger zit. Ze zoeken toevlucht in Nederland en komen aan op 5 januari 1995. Pas in februari, een jaar later, komt ook vader naar Nederland. Het gezin integreert snel in de samenleving en moeder en vader vinden al snel een baan. Maya is dan bijna 9 jaar en gaat naar de basisschool. Ze blijkt een slim leerling en gaat in 2000 naar het Dominicus College in Nijmegen. In 2003, 8 jaar na de oorlog in hun vaderland, ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Maya wordt 16 en gaat na de zomer naar de 4e klas van het VWO. Ze was een eigentijdse tiener, altijd vrolijk en met een druk sociaal leven. Ook de ouders van Goran M. zijn vanuit Bosnië-Herzegovina naar Nederland gekomen. Hij is 6 jaar wanneer de oorlog uitbarst en samen met zijn zus groeit hij onder extreme omstandigheden op. Wanneer in mei 1995 een bomaanslag wordt gepleegd op een plein in Tuzla, gaat Goran met een paar vrienden kijken. Hij ziet een brandend persoon uit een gebouw lopen en mensen die armen en benen missen. Ook zijn familie vlucht naar Nederland en 2 jaar later leert hij de 2 jaar jongere Maya kennen. In 2003 wordt het contact tussen Goran en Maya sterker. Ze komen elkaar tegen tijdens het uitgaan in Nijmegen en beginnen steeds meer met elkaar op te trekken. De twee zijn als broer en zus samen. Goran is de centrale figuur binnen de vriendengroep. Hij stond ook een beetje bekend als een vechterspaas en zocht vaak ruzie. Hij had een opvliegend karakter en begon steeds meer te drinken. In 2003 is er in Nijmegen bijna geen kroeg meer waar hij naar binnen mag. De maanden voor haar moord was Nina Maya's beste vriendin. Ze is 1,5 jaar jonger. Nina is op 7 november 1988 geboren in Nijmegen en wordt omschreven als gevoelig, verlegen en een gesloten meisje. Nina en Maya zijn heel anders, maar vanaf 2002 gaan ze met elkaar om. Maya heeft een grote invloed op de 14-jarige Nina. Andere vriendinnen vertellen dat ze bazig kon zijn en dat ze Nina gebruikte. Zo deed ze vaak boodschappen voor haar en schreef ze haar boekverslagen. Goran M. heeft een beste vriend, Goran P. De twee Bosnische jongens staan bekend in het Nijmeegse uitgaansleven als de twee Gorans. Goran P. is geboren op 13 mei 1987 in het stadje Teslik in Bosnië-Herzegovina. Hij is 5 jaar en woont nog steeds in Teslik als de Balkanoorlog begint. Er was een permanente dreiging en de kleine Goran leeft in angst. Ook zijn gezin vlucht naar Nederland en komt zo uiteindelijk in Nijmegen terecht. Goran P. was in 2003 16 jaar en zat niet meer op school. Hij voetbalt bij NEC en werkt af en toe via een uitzendbureau. Hij is vaak samen met Goran M. en dan drinken ze samen. Via hem leert hij Maya en uiteindelijk Nina kennen. De 18-jarige Ferdi is de oudste van een vriendengroep. Hij is op 16 april 1985 geboren in Nijmegen en heeft als enige een rijbewijs. Ferdi is Turks. Hij was altijd vrolijk en hield van grapjes maken. Ook bij hem op school gaat het niet zo goed. Op de MAVO blijft hij in de derde klas zitten en hij gaat naar het ROC, richting elektrotechniek. Daar ontmoet hij in 2002 Goran M. Ze zijn eerst alleen klasgenoten, maar raken met de tijd meer bevriend. Hij komt uiteindelijk in de vriendengroep terecht. Ferdi mag de auto's van zijn ouders gebruiken en de groep rijdt vaak rondjes door de stad. Op een avond in september 2003 spreekt Goran M. af met Maya in een discotheek. Ze is niet alleen. Ze is samen met een paar Marokkaanse vriendinnen. Goran M. is samen met Goran P. en eerder die avond had hij Maya leren kennen. Er bloeit direct iets op tussen de 16-jarigen. Zodoende spreken ze de week erop weer af en krijgen de twee iets met elkaar. Maya had Nina meegenomen die avond. En ook Goran M. en de 14-jarige Nina kregen iets met elkaar. De nieuwe vriendengroep is onafscheidelijk. De Gorans, Maya en Nina en Ferdi. Maar het liefdesgeluk van Maya is van korte duur. Goran P. maakt het na een paar dagen alweer uit. Hij wilde met haar naar bed, maar Maya was hier nog niet klaar voor. Ze is dan ook enorm van slag als ze hoort dat hij weer terug is bij zijn ex-vriendin. Na de zomer van 2003 is Maya erg veranderd. Ze is mogelijk beïnvloed door de twee Gorans, want ze gaan uit en ze begint met roken. Ondanks dat Goran P. weer met zijn ex samen is, is Maya nog smoorverliefd op hem. Ze valt hem en zijn vriendin lastig met telefoontjes en sms'jes en zelfs Goran M. keurde haar gedrag af. In oktober lopen de spanningen hoog op binnen de vriendengroep. Er wordt gestookt, geroddeld en geklikt en er wordt zelfs gedreigd met geweld. Goran M. stoorde zich aan Maya omdat ze altijd tussen hem en Nina stond. Ze eiste volgens hem alle aandacht op en had zelfs opzettelijk de relatie geprobeerd te verbreken. Maar Maya vond het juist weer irritant als Nina en hij intiem waren in haar bijzijn. Ook de situatie tussen Maya en Goran P. zorgt ervoor dat de onderlinge verhoudingen verbreken. Door alle toestanden zien de twee Gorans elkaar weinig en Goran M. vindt het erg vervelend. Volgens hem is het de schuld van Maya, want ze had geen respect voor de anderen in de groep. Omdat hij steeds minder zijn beste vriend ziet en spreekt, begint hij meer op te trekken met Ferdi. Hij is in eerste instantie een beetje een buitenbeentje, maar hij heeft een rijbewijs en hij zorgt als enige niet voor wrijving en ruzies. Maar met de tijd begint hij verliefd te worden op Maya. Hij probeert haar zelfs jaloers te maken met andere meiden, maar ze neemt hem niet serieus en spreekt zelfs uit dat hij een player zou zijn. Maya's positie binnen de groep was als intrigante. Bij Goran M. en Nina, bij Goran P. en zijn vriendin en nu dus ook bij Ferdi en de andere meiden. De jongens bespreken het onderling en zien eigenlijk maar één oplossing voor het probleem. Maya moet dood. In de maanden voor haar moord wordt er een moordplan bedacht. In eerste instantie wil Goran M. drugs in Maya's drinken doen, zodat ze zou overlijden aan een overdosis. Nina zou dan wat drugs onder het bed van Maya verstoppen, zodat de politie dan later zou concluderen dat het een ongeluk was geweest. Samen met Ferdi denkt hij na over waar ze het lichaam kunnen dumpen. Ze denken er zelfs aan om haar met een stuk touw maar een voeten met daaraan een steen in het water te gooien. Maar dat vinden ze toch te riskant. Goran M. bedenkt zich dat ze het lichaam ook kunnen verbranden, omdat er dan mogelijk weinig van haar lichaam zou overblijven. In de dagen voor haar moord zijn de vrienden er nog steeds niet over uit hoe ze Maya willen vermoorden. Ze kunnen haar dronken voeren en van een toren in het Kronenburgpark gooien zodat ze haar nek breekt. Of ze kunnen haar ecstasy geven en het laten lijken op een overdosis. Uiteindelijk besluiten Goran M. en Ferdi dat ze haar zullen wurgen in de auto. Goran zou dit met zijn arm doen en daarna zouden de twee het lichaam verbranden. Maandag 17 november 2003 gaat Maya op de fiets naar het Dominicus College samen met Nina. Na schooltijd rijden ze rond 3:30 naar het huis van Alinda, waar ze een uurtje blijven hangen. Vervolgens fietsen ze terug naar school, waar ze rond 4:45 worden opgepikt door Maya's moeder. Nina gaat mee en de meisjes zitten van 5 tot 6 achter de computer. Goran M. en Goran P. hebben de hele dag gewerkt. Ferdi is naar school geweest. Om 4:30 belt Goran M. eerst met Ferdi. Tussen 5 en 6 chat hij vervolgens met Maya. Het gesprek gaat over Goran P. Maya wordt uitgenodigd voor een avondritje in de auto van Ferdi. Wat ze precies gaan doen, vertelt hij niet. Maya gaat mee, maar Nina niet. Zij gaat rond 6 uur naar huis en na het avondeten gaat Maya weer naar haar. Ze chat weer met de jongens en Goran M. vertelt dat ze samen naar Goran P. zullen rijden. Maya spreekt met haar vriendin Alinda af dat ze moest liegen tegen haar ouders als ze haar zouden vragen waar ze was. Ferdi had inmiddels Goran M. opgehaald en behalve het touw liggen ook de jerrycan en een mes in het Daihatsu van zijn moeder. Goran heeft 4 ecstasypillen die hij die vrijdag had gekocht bij zich en voor 7 uur heeft hij er al 2 genomen. Ze rijden naar een plaatselijke benzinestation en vullen daar de tank van de auto en de jerrycan met benzine. Ze nemen ook een paar plastic handschoentjes mee om het achterlaten van vingerafdrukken te voorkomen en leggen deze met het touw achter de bestuurdersstoel op de grond. De jerrycan wordt in de kofferbak bewaard. Rond 7:10 vertrekt Maya om in de buurt van het huis van Nina te worden opgehaald door de 2 jongens. Een buurman van de familie Braderic ziet vanuit zijn auto Maya op een fietspad heen en weer lopen, alsof ze op iemand staat te wachten. Ze wendt haar gezicht af op het moment dat hij haar ziet. De buurman rijdt door en even later stapt Maya bij Goran en Ferdi in het Daihatsu. Ze moet voorin zitten. Bij het instappen laat Goran M. haar een ecstasypil zien, welke hij verkruimelt en vervolgens snuift. Met z'n drieën halen ze Goran P. op. Goran M. had gezegd dat hij kon helpen met het versjouwen van het lichaam. Hij was er ook bij om Maya af te leiden. Hij ging achter Ferdi zitten, naast zijn vriend, die dan een 4e ecstasypil pakt en verkruimelt. Hij snuift het en neemt ook wat in zijn mond. Pas dan begint hij de pillen te voelen. Onderweg stopten de jongens om even te plassen. Ferdi en Goran P. stapten uit en voerden nog even een gesprek. Het werd duidelijk dat Goran P. niet helemaal begreep waarom hij was opgehaald en dat Ferdi alleen maar Goran M. probeerde te helpen bij het plan. Beiden waren er niet van overtuigd waarom Maya dood moest. Maar de jongens stapten weer in en rijden even later een rustige woonwijk in. Ferdi toeterde, zoals afgesproken, om duidelijk te maken dat het de juiste locatie was voor Goran M. om zijn vriendin te wurgen. Hij deed haar deur op slot en begon haar eerst van achteren te knuffelen. Langzaam pakt hij haar strakker vast bij haar keel. Ze spartelt en pakt Ferdi nog bij zijn arm vast. Goran P. is op dat moment naar eigen zeggen in shock en kan niet meer bewegen. Goran M. vertelt later wat hij op dat moment dacht. Hij zag beelden voorbij komen van de oorlog in Bosnië en van de tijd dat hij net in Nederland was. Hij kneep de keel van Maya dicht en ze begon wild te bewegen. Ze probeerde zijn handen weg te krijgen en duwt met haar rechterbeen tegen het dashboard. Ferdi schrikt hiervan en trekt haar been zo snel mogelijk weg, zodat mensen van buiten niet konden zien of horen wat er in de auto gebeurde. Maar Maya is nog niet dood. De jongens horen haar geluiden maken en Goran M. laat haar los. Hij had geen kracht meer in zijn armen en hij vond het te lang duren. Het lukt hem niet in zijn eentje en hij vraagt Ferdi om hulp. Hij trekt een van de plastic handschoenen aan en houdt daarmee de neus en de mond van Maya dichtgedrukt. Hij stopt pas als er vocht uit haar mond komt, maar ze ademt nog steeds. Dit maakt Goran M. alleen maar agressiever. Hij beveelt Ferdi het touw om haar nek te doen en trekt dit dan van achter haar stoel naar zich toe. Hij plaatst zijn linkerknie tegen de rugleuning om zo meer kracht te kunnen zetten en laat pas los als Maya geen geluid meer maakt. Ze is dood. Het was hem gelukt. Hij is blij en feliciteert Ferdi nog, maar de twee andere jongens zijn stil. Maya lag met haar hoofd tegen het raam en het touw zat onder haar nek. Ze rijden verder en vlak bij het water wordt ze van de voorstoel naar de achterbank verplaatst. Goran M. gaat naast haar zitten. Ferdi rijdt over de snelweg in de richting van een dorpje ten noorden van Nijmegen, Bemmel. Daar willen ze haar lichaam in de brand steken, maar Goran P. zegt dat het niet verstandig is, omdat de politie met het gebit kan nakijken wie het is. Maar de andere jongens luisteren niet en aan de rand van een grote afgraving tillen ze haar uit de auto. Ze leggen het touw en Maya's tas op haar lichaam. In de auto lag nog een mapje met papieren. Ferdi gooide de laatste druppels die nog in de jerrycan zaten over het papier. Goran P. blijft bij de auto. Hij ziet hoe het in brandsteken moeizaam verloopt. Het regent. Het papier waait, nadat het is aangestoken, meteen weer uit. Goran M. steekt dan de jas van Maya in brand. En al snel vat het hele lichaam vlam. De jongens stappen weer in en rijden met gedoofde lichten weg. In Nijmegen stoppen ze achter de supermarkt. Het is 21:55. Ferdi en Goran M. maken hun modderschoenen schoon en bij een rotonde dumpen ze een plastic tas met de laatste, mogelijk belastende spullen in een vuilnisbak. Ze spreken af dat ze zich zo normaal mogelijk zullen gedragen. Ze zullen iedereen vertellen dat ze de hele avond rondjes hebben gereden in de auto van Ferdi's moeder. Rond 22:30 is iedereen weer thuis. Even later belt de moeder van Maya met de vraag of ze weet waar haar dochter is. Op 26 september 2006 verwerpt de Hoge Raad der Nederlanden het cassatieberoep dat Ferdi Ø tegen zijn veroordeling had ingesteld. Daarmee komt definitief een juridisch einde aan de 4 strafprocessen die na de moord op Maya Bradery zijn gevoerd. Goran M., Ferdi Ø en Goran P. worden zowel in eerste aanleg als in hoger beroep alle drie door de meervoudige strafkamer in Arnhem veroordeeld voor het plegen en medeplegen van de moord op Maya Bradery en het verbranden en wegvoeren van haar stoffelijk overschot om het feit of de oorzaak van het overlijden te verbergen. Nina wordt door de meervoudige jeugdstrafkamer van de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke jeugddetentie en een verplichte psychotherapeutische behandeling. Volgens de rechtbank heeft ze opzettelijk nagelaten een instantie te waarschuwen op een tijdstip dat de moord op Maya nog voorkomen had kunnen worden. Ferdi Ø krijgt eerst 11 jaar en in hoger beroep 12 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Hij wordt volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Goran P. wordt veroordeeld tot 5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Of hij volledig of verminderd toerekeningsvatbaar was tijdens de moord is onduidelijk gebleven, omdat hij zwijgt over het misdrijf. Er is, naar aanleiding van de Balkanoorlog, wel een chronische posttraumatische stressstoornis bij hem vastgesteld. Goran M. krijgt 10 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus TBS met dwangverpleging opgelegd door het gerechtshof in Arnhem. Zijn rol is duidelijk. Goran M. wordt als enige verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Zijn oorlogservaringen hebben volgens de deskundigen wel degelijk een rol gespeeld. Voor zover bekend is het motief achter de gruwelijke moord niet helemaal duidelijk. Waarom Goran en Maya zo erg haatten dat ze dood moest, heeft hij nooit helemaal verteld. Ze was irritant, ja, kwam tussen hem en zijn vriendinnen, oké, en had geen respect voor de anderen in de vriendengroep. Maar is dat genoeg reden om haar te vermoorden? Waarom hebben de jongeren niet gewoon het contact met Maya verbroken? Waarom is ze er niet op aangesproken? En hoe heeft Goran M. zijn vrienden zo ver gekregen om hem hierbij te helpen? Dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, maakt duidelijk hoe groot de sporen zijn geweest die de oorlog in zijn vaderland bij hem hebben achtergelaten. De traumatische gebeurtenissen die hij op zo'n jonge leeftijd heeft meegemaakt, moeten ertoe hebben geleid dat zijn denkwijze en moraliteit flink zijn geschaad. Hoe dan ook, de mensen om hem heen, de zogenaamde vrienden van Maya, hadden hem moeten stoppen voordat het te laat was. In dat opzicht hebben ze haar gefaald. Het verhaal van Maya is pijnlijk. Ieder persoon kan zich bedenken hoe belangrijk het vertrouwen tussen vrienden is. En hoe belangrijk deze vriendschappen voor ons zijn op zo'n leeftijd. Om als ouder dan op zo'n gruwelijke wijze een kind te verliezen en er dan achter te komen dat het allemaal ging om ruzies binnen een vriendengroep, lijkt mij een ondraaglijk gevoel. En daarmee zijn we bij het einde van aflevering 10. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, dus mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan zeker even een kijkje op alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcast en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Ik krijg heel veel suggesties binnen voor nieuwe afleveringen. En zo ook de zaak die ik volgende week zal bespreken. Mijn collega Michael komt zelf uit Baarn en hij heeft een tijd geleden een hele interessante zaak doorgestuurd. Namelijk de Baarnse moordzaak uit 1999. In december van dat jaar verdween het echtpaar Hans en Ria Müller. En volgens huisvriend Paul de Rijk waren ze in België. Hij paste op het huis omdat het echtpaar naar een evangelisch geloofsgemeenschap zou zijn vertrokken. Pas in 2003, na het onderzoek van Peter R. de Vries, bleek dat het stel door Paul met messteken en wurgdraad om het leven was gebracht. En het was niet de eerste keer. Er werd namelijk een link gelegd met een andere vermissing in Haarlem. In de woorden van mijn collega Michael, het is een zaak dat begint in Nieuw-Zeeland en via Haarlem in Baarn eindigt. Deze staat volgende week donderdag online. Luister jij mee?